Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ook een bijzonder woord voor welkom aan dominee Servenje uit Kenia, die samen met Anton Verstoep vanmorgen in ons midden is om straks iets te vertellen over zijn werk in Kenia. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 121, vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En ook vers 4, de Heere zal u steeds gadeslaan. Ik noemde u het eerste en het vierde vers van Psalm 121. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 43 en daarvan de verzen 1 en 3. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Zend Heer uw licht en waarheid neder. De verzen 1 en 3 van Psalm 43. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus zingen wij uit op toonhoogte 449. Vader in de hemel, heilig is uw naam. Vader in de hemel, dank u voor uw Zoon. Vader in de hemel, dank u voor uw Geest. Op toonhoogte 449. We stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik ben de Heere uw God, Een naijverig, een jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Vader in de hemel, zo mogen we tot u komen. In het vertrouwen dat u een God bent die naar ons omziet, die voor ons zorgt, ondanks wie wij zijn en wat wij op onze kerfstok hebben. Daar hebben we ook van gezongen. We belijden u onze schuld, onze tekortkomingen, onze zonden die we deden of dachten of uitgesproken hebben tegenover anderen of tegenover u begaan hebben. Soms bij ons volle bewustzijn, soms omdat we dat zomaar gewend zijn. En soms was het ook onbewust. Maar bij u zijn we toch op het goede adres om te bidden, te vragen, te smeken om vergeving. Dat u het wegdoet en er niet meer op terugkomt. Opdat u gevreesd wordt. Opdat we ontzag hebben voor u. Heren, we danken u dat we ook vanmorgen weer tezamen mogen zijn hier in de kerk. Tezamen verbonden met wie thuis meeluistert. Tezamen met onze broeder uit Kenia. En zo ook iets mogen merken van uw gemeente wereldwijd. Geef ons met elkaar een goede en een gezegende dienst. En ook na deze dienst een samen zijn. Rondom dat ene evangelie dat tot aan het uiterste eind van de aarde gehoord mag worden. Gezaaid mag worden. Laat zo uw woord zijn loop maar hebben. Onder ons, maar ook tot in de verste verte. Voor u is niets te wonderlijk en u gaat door. Uw geest werkt en werft onophoudelijk. Zegen ons in ons luisteren vanmorgen, in ons spreken, in het orgelspel en zingen. En dat we u bedoelen. En wie u bent en blijft, de God van de belofte. De God die zijn woord waar maakt. De God op wie we kunnen bouwen. Heere, hoor ons. Niet om wie wij zijn, maar om wie u bent. Uit genade in Jezus' naam. Amen. Wij vervolgen de levensgeschiedenis van David in het eerste boek van Samuel en zijn toegekomen aan 1 Samuel 24. Wij lezen dat hoofdstuk met elkaar. 1 Samuel 24. David trok daar vandaan en bleef in de bergvestingen van Engedi. En het gebeurde nadat Saul was teruggekeerd van het achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde, zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 van de beste mannen uit heel Israël en ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Hij kwam bij de schaapskooien aan de weg waar een grot was. Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Nu zaten David en zijn mannen aan de zijkanten in de grot. Toen zeiden de mannen van David tegen hem, zie, de dag waarvan de Heere u gezegd heeft, zie, ik geef uw vijand in uw hand en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. Toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af en het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonsde, omdat hij die punt van de mantel van Saul afgesneden had. En hij zei tegen zijn mannen, mogen de Heere er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn Heer, bij de gezalfde van de Heere, dat ik mijn hand tegen hem zou steken, want hij is de gezalfde van de Heere. En David weerhield zijn mannen met deze woorden, En hij liet hun niet toe tegen Saul op te staan. En Saul stond op en ging de grot uit naar de weg. Daarna stond David op, ging de grot uit en riep Saul achterna: "Meneer de koning!" Toen keek Saul achter zich en David knielde met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. En David zei tegen Saul: "Waarom luistert u naar de woorden van de mensen die zeggen: 'Zie, David wil u kwaad doen'? Zie, deze dag hebben uw ogen gezien dat de Heere u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei dat ik u doden moest, maar ik heb u gespaard. Want ik zei: ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer. Hij is immers de gezalfde van de Heere. Zie toch, mijn vader, ja zie, een punt van uw mantel in mijn hand. Toen ik namelijk die punt van uw mantel afsneed, heb ik u niet gedood. Erken en zie dat er in mijn hand geen kwaad of overtreding is en dat ik tegen u niet gezondigd heb. Toch jaagt u op mijn leven om dat weg te nemen. De Heere zal recht spreken tussen mij en u. De Heere zal zich vanwege mij op u wreken, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Zoals het oude spreekwoord zegt: uit de goddeloze komt goddeloosheid voort. Mijn hand zal echter niet tegen u zijn. Achter wie is de koning van Israël aangetrokken? Achter wie jaagt u aan? Achter een dode hond? Achter een enkele vloon? De Heere zal rechter zijn en oordelen tussen mij en u. Hij zal toezien en het voor mij opnemen en mij recht doen en bevrijden uit uw hand." En het gebeurde, toen David geëindigd had deze woorden tot Saul te spreken, dat Saul zei: "Is dit jouw stem, mijn zoon David?" En Saul begon luid te huilen. Hij zei tegen David: "Jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed voor mij geweest en ik ben slecht voor jou geweest. Je hebt vandaag verteld dat je mij goed gedaan hebt, want de Heere had mij in jouw hand overgeleverd, maar je hebt me niet gedood. En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hij hem dan ongehinderd gaan? Mogen de Heere jou belonen voor het goede dat je mij vandaag gedaan hebt. En nu, zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden en dat het koninkrijk van Israël in jouw hand zal stand houden. Zweer me dan nu bij de Heere dat jij mijn nageslacht na mij niet zult uitroeien en mijn naam niet weg zult vagen van het huis van mijn vader." Toen zwoer David dat aan Saul. En Saul ging naar zijn huis. Maar David en zijn mannen gingen naar de vesting. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij 1 Samuel 24, slotgedeelte van vers 5 tot en met vers 7. Toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af. En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonsde, omdat hij die punt van de mantel van Saul afgesneden had. En hij zei tegen zijn mannen: "Mogen de Heere er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn Heer, bij de gezalfde van de Heere, dat ik mijn hand tegen hem uit zou steken, want hij is de gezalfde van de Heere." Tot zover onze tekst. Voordat we dit overdenken, willen we nu eerst nog zingen van Psalm 138... en daarvan de verzen 1 en 4. "Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, u dank bewijzen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven." Het eerste en laatste vers van Psalm 138. Gemeente des Heren, de strijd, de achtervolging van David door Saul, die gaat nog steeds door. 3000 man jaagt op 600 man. Of beter op die ene man, op David. En David zit in de buurt van de Dode Zee, Engedi. Bij de steenbokrotsen, een hele toer blijkbaar om daar doorheen te klimmen, als je dat zo leest. En daar gebeurt het. En dan gebeurt het. Vroeger, toen had je popla. Ik denk dat alleen de ouderen onder ons nog maar weten wat dat is. Popla. Dat was een merk toiletpapier dat in 1962 op de markt is gekomen. En later werd dat Page toiletpapier. En bij dat popla, daar hoorde dan zo'n reclameliedje bij op de melodie van 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. En dat liedje voor popla, dat eindigde dan zo in de zin van koning, keizer, admiraal. Popla kennen ze allemaal. Nou, binnen de kortste keren hadden de mensen daar een aardige variant opgemaakt, want ja, je bent Nederlander en dan hou je van vieze taal. En dan is het interessant als je dergelijke woorden gebruikt over wat een koning en een keizer en een admiraal allemaal nog meer doen. Net als iedereen trouwens. Nou, daar gaat het dus hier ook over in 1 Samuel 24. Over Saul die zijn behoefte doet. Hij moet zo nodig. Ja, dacht je dat een koning dat niet hoefde? Gaat gewoon door hoor. Alleen, ik zal je heel eerlijk vertellen, dat was nieuw voor me. Ja, echt, dat in de Bijbel stond. Want hoe komt dat? Het was niet nieuw voor me dat een koning dat doet, maar nieuw voor me dat Saul dat doet, hier. Waarom? Nou, omdat er in de vroegere Statenvertaling altijd heel netjes beschreven stond dat Saul de spelonk inging om zijn voeten te dekken. En dan dacht ik altijd, die doet een dutje. Die trekt de dekens over zijn voeten heen en die gaat even daar liggen slapen. Maar je voeten dekken is dus heel netjes verwoord, ja, dat je gewoon naar de wc gaat om je behoefte te doen. Maar een wc had je natuurlijk niet daar in die spelonk. Wc hadden ze trouwens helemaal nog niet. Net zoals in grote gebieden in Kenia. Je hurkte neer. En dan werd die lange mantel van je een soort, ja, bescherming. En eerst moest je, zeker als je in het leger zat, je wapenrusting dan ook nog afleggen, je zwaard en die riem, die koppel. Anders kon je nooit goed hurken. Maar goed, je zat daar heel netjes, want niemand die dat zag en niemand die wat zag. En eigenlijk, toen ik daarover nadacht, en dat maakte de geschiedenis alleen nog maar spannender, hè, want als je een dutje doet, ja, dan is het misschien helemaal niet zo moeilijk om een stuk van de jas van iemand af te snijden. Je bent toch onder zeil. Maar als jij gehurkt zit, ja, dan ben je helemaal bij je positieve. En je ziet alles en je hoort alles. Het zal alleen wat donkerder zijn geweest daar in die grot. En nou zijn er ook uitleggers van de Bijbel die zeggen van nou, Saul zal eerst zijn overmantel wel hebben uitgetrokken en ergens daar neer hebben gelegd. En dan komt David er daar wel wat makkelijker bij om dat stuk ervan af te snijden. Maar een leuke vondst. Maar in mijn Bijbel staat het niet. Te meer omdat David Saul heel dicht heeft genaderd. Ik vind het eerder een beschaming. Een ontluistering. Zoals dat hier wordt beschreven. Een koning die zo nodig moet. En die dan zo in de Bijbel te kijk wordt gezet. Weet je, het is heel opmerkelijk te noemen, maar ook onze bekende vaderlandse schilder Rembrandt, die heeft hier een tekening, een ets van gemaakt. Wie er nieuwsgierig naar is, kan straks in de consistorie komen kijken. Ik heb hem gezocht, maar hij was niet in de Rembrandt-Bijbel te vinden. In de mijne stond die tekening niet, maar via internet heb ik hem toch gevonden. En Rembrandt, die heeft Saul daar als een gehurkte majesteit in beeld gebracht. En dan staat zijn lijfwacht, die staat eindje verderop, links van hem, aan de kant. En die kijkt keurig netjes de andere kant op of er geen gevaar dreigt. En die let niet op zijn meester. En dan zie je achter Saul, zie je David bezig. Groot mes in zijn hand. En hij heeft die mantel te pakken om daar een stukje van los te snijden en dat tot zijn buit te maken. Want ja, daar kon hij mee thuiskomen. Maar daar is dan meer aan de hand. Hou dat ook voor ogen. En dat beseffen we wanneer we weten dat de mantel daar in 1 Samuel 24, die staat eigenlijk symbool voor het ambtsdrager zijn, voor het koningschap in dit geval. Als je de slip van de mantel afscheurt of schade toebrengt, dan wordt in feite bij Saul al het koningschap afgenomen. Je komt iets dergelijks ook al tegen in 1 Samuel 15. Daar bezoekt Samuel koning Saul. Saul heeft daar gezondigd en Samuel die zegt tegen Saul, omdat jij het woord van de Heere verworpen hebt, heeft de Heere jou verworpen, Saul, zodat je geen koning meer over Israël zult zijn. En toen Samuel zich dan omkeerde om weg te gaan, greep Saul een punt van Samuels mantel. En die scheurt dan ook. En toen zei Samuel tegen hem, de Heere heeft vandaag het koningschap van Israël van jou afgescheurd. En het aan uw naaste gegeven, die beter is dan jij. En daar betrof het dus de mantel van de profeet, die gescheurd wordt. Een ambtskleed. Iets dergelijks lezen we ook in 1 Samuel 18, waar Jonathan zijn mantel uittrekt en die geeft hij aan David. En hij doet zo vrijwillig afstand van de troon. De zoon van de koning doet troonsafstand, geeft zijn mantel weg. Nou, en hier snijdt David dus de slip van Sauls mantel af. En hij eigent zo in beginsel het koningschap zich toe. Hij berooft Saul van zijn macht. Hij had hem ook kunnen doden. Het is zoiets als wat mensen vandaag de dag wel eens doen met je stropdas, hè? Dan komen ze met een groot schaar aan en dan knippen ze hem af. Maar ze had hij ook dood kunnen steken. Het is helemaal niet zo moeilijk. Koning Saul is hier dus die ja, toch lichtelijk onttroonde gezalfde van de Heere. En toch is dit niet allemaal zomaar gegaan. Het is niet emotieloos eraan toegegaan. daarna staat er, daarna na dat afsnijden van die slip, van die mantel, gebeurde het dat het hart van David begon te bonzen. Hevig bonsde in zijn lijf. Vanwege dat stukje wat hij van die mantel had afgesneden. Dat is heel herkenbaar hoor, trouwens. Als je zoals zo vaak achteraf pas beseft en dat het goed tot je doordringt wat je deed, wat je gedaan hebt. En dat je jezelf afvraagt van hoe heb ik het gedurfd? Hoe kon ik dit ooit doen? Ja, dit vraagt om uitleg. En die geeft David ook. Hij had kunnen doden. En hij was daardoor ook behoorlijk aangemoedigd door zijn 600 manschappen. Die zeiden tegen hem, joh, de Heere God heeft het toch zelf gezegd. Zie, ik geef uw vijand in uw hand. En u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. Ja, dat klinkt goed. Dat klinkt aanmoedigend. Maar het is ook aanmatigend. Want dit is in feite absoluut niet wat David wil. Het is heel vreemd en heel wonderlijk ook dat David met eerbied blijft spreken tegenover Saul. Ook al is Saul vol vijandschap. David knielt nota bene voor Saul. Hij buigt zich voor hem neer. En hij herinnert hem er zelfs aan dat hij, de gezalfde, hij Saul, de gezalfde van de Heere is. En wat verderop benadrukt David dat de Heere wel recht zal spreken tussen hem en Saul. De Heere zal wel als rechter oordelen tussen David en Saul. En daarbij weet David God aan zijn kant. Hij zal toezien en het voor hem opnemen. Dat moet heel wat betekend hebben voor David. Als je het ambt van je boze naaste toch hoog blijft achten. Voor ogen blijft houden. Hij is en blijft een gezalfde van de Heere. Ook al is zijn ambt aan flarden gesneden en gescheurd. Dat is heel treffend. Wij spreken daar nog zo over, hè, dat iemand een ambt bekleedt. Dat heeft iets met je kleed te maken, blijkbaar. In die zin maken ook kleren de man. Dat viel me vorige week eigenlijk wel op. Toen onze koning, Willem-Alexander, een bezoekje bracht in Opheusden bij boer Verwoerd. En toen had hij niet zijn mooi pak aan, had hij wel aan, maar hij had daarover in ieder geval een blauw jasje. Gewoon zo'n boerenkiel, zeg maar. Een stofjas. En ja, je zag eigenlijk niks meer van zijn ambtsgewaad. En wanneer een ambtsdrager, een koning of een koningin, of wie dan ook, in het ziekenhuis belandt, dan blijft er ook niet veel meer van je majesteit zijn over. Hè? Want dan heb je ook gewoon een pyjama aan. Dan is het ambt uitgekleed. Maar dan mag je die ander nog niet gaan vernederen. Kijk, die bende mannen om David heen, dat samengeraapte zooitje mensen, dat vreemde stel, die hadden de eerbied voor de koning niet meer. En ze komen zelfs met God en in Gods naam aandragen met woorden van God, zo gezegd, zo genoemd, om hun woorden kracht bij te zetten. Kijk, dit is wat de Heere hiervan gezegd heeft. Oh, had de Heere God wat gezegd? Wat dan? Echt niet? Ze hadden het uit hun duim gezogen. Ze hadden het ter plekke verzonnen. Het zijn hun woorden met een vroom sausje eroverheen gegoten. En in hun eigen belang wordt er even gauw God bijgehaald. Dat is 1000 jaar voor Christus speelt zich dat hier af. En in 2015 gebeurt het nog. We halen God er maar bij en dan... ja, dan moet het goed zijn. Zonder dat God ook maar ooit een of andere belofte daaraan heeft gegeven. Kijk, en daarom weerhoudt David zijn mannen met die belijdenis die hij hier in onze tekst uitspreekt ten aanzien van Saul. David die weerhoudt zijn mannen ervan om Saul te doden, om hun hand aan Saul te slaan. En dan is het zo mooi, alleen wij zien dat niet en het is ook lastig te vertalen. In onze tekstwoorden staat dat David zijn mannen weer hield. Maar daar wordt dan in het Hebreeuws een woord gebruikt. En dat betekent scheuren. Afscheuren. Opmerkelijk, hè? Dat dat net in dit gedeelte, waar net die slip van die mantel van Saul is afgesneden, afgescheurd. David hier zijn mannen afscheurt van hun bedoelingen. Hij verscheurde hun mening. Hij weerhoudt hen ervan. En reken erop dat David zijn handen vol heeft gehad hoor, aan deze 600 om hen in bedwang te houden. Maar hij verscheurt hun wil, hun idee, hun woorden. Want David wacht tot God zijn belofte vervult. En dat is de reden ook waarom David niet voor zichzelf hoeft op te komen. David ziet op God. Ja, nog een stap verder. David die ziet Saul, als het ware, door de ogen van God. David die bekijkt het van de andere kant, dat zeggen wij ook wel eens tegen me. Bekijk het nou eens van de andere kant, joh. Nee, David die bekijkt het van de andere kant vandaan, met hoofdletters geschreven. Misschien ken je ook wel situaties in je eigen leven, dat je bent vastgelopen in een ruzie of in je werk of in een verwijdering binnen je gezin, binnen je familie. En dan gaat het vaak van kwaad tot erger. En dan lokt het ene woord het andere woord weer uit. Zo zeggen we dat. En we voelen ons machteloos om die cirkel te doorbreken. En wat een bevrijding als er dan iemand tegen je komt zeggen, joh, bekijk het nou eens van de andere kant. In de zin van met de ogen van God. Bekijk het eens zoals God er tegenaan kijkt. En daarom kan David zeggen, hij zal blijft de gezalfde van de Heere. En dat ziet op het ambt dat Saul daar heeft. Dat hij dus door God zelf is aangesteld. Heel eerlijk gezegd, vandaag de dag merk je steeds minder ontzag voor het ambt, voor ambtsdrager. En of dat dan onze koning betreft, of ambtsdragers in de kerk, of het ambt van burgemeester. En dat kon misschien wel eens komen omdat het juiste zicht op God vertroebeld is. Dat we het eigenlijk niet meer kunnen om met andere ogen iets te bekijken. Ik las ergens de zin, een regeerder is vandaag de dag niet een goddelijk gevolmachtigde, maar een instrument van de volkswil. Een regeerder is vandaag de dag niet een goddelijk gevolmachtigde, die dus in de naam van God zijn dienst uitvoert, maar een instrument van wat de volk, van wat het volk wil. Hier David. Hij denkt van God uit. En hoe daar het ambt van Saul ook onder spanning en onder druk staat, hij houdt het hoog, hij acht het hoog, omdat hij redeneert vanuit God. En daar komt hij dan niet tussen met zijn zwaard om Saul om het leven te brengen. Ik denk dat dat best een aardige beproeving geweest is voor David. He, als er 600 man tegen je staan te roepen van, joh, pak hem. Eén slag met je zwaard en het is gebeurd. Jij bent koning. Een aardige beproeving voor David als hij toch zegt van nee. Ik bekijk het met andere ogen. God heeft beloofd. En op die belofte grijp ik niet vooruit. Maar wel snijd ik de slip van Sauls ambtskleed af. En vandaar die hartkloppingen. Want David begeeft zich natuurlijk wel op het kantje, op het randje. En ook al gebruikt David hier geen geweld, hij geeft natuurlijk wel een signaal af, hè? Zowel naar zijn manschappen, mondeling. Van jongens, God heeft iets anders voor ogen. Hou je geduld en wacht op hem. En hij geeft een signaal af naar Saul. En zijn manschappen. Die 3000 man. Want als je dit leest, hè, en herleest, vind je dan ook niet dat het getuigenis van David hier veel indrukwekkender is dan dat je zomaar wat met een zwaard gaat lopen zwaaien. Of met een mes. Het getuigenis van David veel indrukwekkender, omdat dat aanhaakt echt bij Gods bedoelingen. Je kent Petrus, hè? Petrus, die trouwe bedoeling, die trouwe discipel van Jezus, die zou ook wel eens even zijn zwaard gebruiken om Jezus te verdedigen. Stop het maar weg, Petrus. Stop dat zwaard maar weg. Want het woord van Jezus zelf, dat bij herhaling heeft geklonken, dat hij en moest lijden en sterven, en op de derde dag ook weer zou opstaan, daar moet je aan vasthouden. Door die ogen en oren moet je het zien en horen. En wat te denken van Jezus zelf, aan het begin van zijn rondwandelen op aarde. Zijn verzoeking in de woestijn. Als je dan Gods zoon bent, zegt de duivel. En hij haalt er een aantal woorden bij uit de Bijbel nog ook. Jezus zou haast wel door de knieën moeten. Maar Jezus doet het niet. De weg van de minste weerstand is de makkelijkste. Ik geef het gelijk toe. Maar nu, je te houden aan Gods belofte, aan zijn woord, aan zijn verbond, hoe hij zich met je verbonden heeft. Ik vind dit dan ook een schitterend gezicht om David daar te zien staan op het moment dat hij daar dan staat met, en ik zie hem als het ware voor me wapperen met dat stukje stof in zijn handen, triomfantelijk. Maar eigenlijk zegt David, kijk eens, dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Maar dit is God. Dit is Gods werk. God die eindeloos genadig is. Veel genadiger dan dat wij mensen ooit kunnen zijn. En hey, Saul, of hoe je dan ook heet, van hem moet je het hebben, hoor. Ook wij. Ga dat nou eens na bij al je akkefietjes en bij al je oneenigheden. Bekijk het nou eens met andere ogen, door de ogen van God. De catechismus die stelt ons de vraag, waarom word jij een christen genoemd? Nou, daarvoor dat ik geroepen ben om me onder andere koninklijk te gedragen in het ambt van alle gelovigen. En dat ik me daarbij ook veilig en gedragen weet door God zelf. En dat ik er ook weet van heb mijn vijanden lief te hebben. En tegelijkertijd, net als David hier, toch ook weer nuchter genoeg ben om niet met Saul mee te gaan naar huis. Want aan het eind van het hoofdstuk gaat ieder toch weer zijns weegs. Het is wat. Als je zelf eens voor de spiegel gaat staan, ja, dan moet je zeggen, ik ben wel degene die wel de hand heeft geslagen aan de gezalfde van de Heere. Toen we Jezus Christus aan het kruis joegen en sloegen. We ruimen uit de weg al wie ons zelfs van Gods wegen stoort. Maar was het niet juist de gekruisigde die als opgestane me in de tekenen van zijn lijden en sterven wijst op zijn oneindig vergevende liefde? Laten we ons daaraan gewonnen geven. Aan die liefde van de Heer Jezus Christus voor ons schuldigen. Om, ja, aan de ene kant beschaamd, maar aan de andere kant ook bevrijd naar huis te gaan. En ons koninklijk te gedragen. Gedragen nog wel. Amen. We gaan nu samen zingen van Psalm 63, de versen 1, 2 en 4. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Wanneer ik op mijn legerstee aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten. Hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zij ter hulp geweest. Daarom zal ik nu ook onbevreesd in de schaduw van uw vleugelen zingen. 1, 2 en 4 van Psalm 63. We gaan nu samen danken en bidden. Het eerste gedeelte van het dankgebed wil ik in het Engels doen. Dat heb ik opgeschreven voor me. Laat ons bidden. Lord God in heaven, we thank you to be together in this service with our brother from Kenya. Lord, your gospel sounds all over the world. Give our brother a few good weeks in Holland and be also with his family at home. Let the message of your gospel warm up people, black and white, so that they, we, make your name great. Let in this way the name and the completed work of your Son Jesus Christ be needed, so that we confess together the only name given under the heaven of Jesus Christ. Laat ons zo uw naam hoog houden, o God, de naam van Jezus Christus, de grote ambtsdrager die het waard is om beleden te worden, waar dan ook ter wereld. En we danken u dat we ook vanmorgen weer in vrijheid samen mochten komen rondom de Open Bijbel, die zulke gewone alledaagse dingen aan de orde stelt. Geef dat ze ons daardoor leren ons te houden aan uw belofte, ons te houden aan wat u hebt toegezegd en ook zult doen en gedaan hebt. En dat we ook daarop letten dat die grote ambtsdrager Jezus Christus ook vertegenwoordigd wordt in de ambten die we kennen. We willen u vragen, o God, neem ons allen in uw hoede, zodat we ons gedragen tot eer van u en gedragen weten, schuilend onder uw vleugels. We bidden u voor allen die een moeilijke weg te gaan hebben. We bidden u in het bijzonder voor Petra van Maalzaker, die door zo'n diep dal gaat. Wil haar niet loslaten, maar nabij haar zijn. We bidden u voor Niels Berends, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Als ook mevrouw van den Berg, Tito. Gedenk meneer Van Zetten, die nog in het ziekenhuis verblijft in Tiel. Als ook mevrouw Hommerson, die revalideert in Vrijthof. Geef allen die tobben met ziekte en gezondheid, die behandelingen ondergaan, te merken dat ze er niet alleen voor staan, maar u een God bent van nabij die troost en kracht geeft en bovenal uitzicht op onze heiland en heelmeester, Jezus Christus. Heere God, we bidden u voor Wim van der Garde en Marinda van het Hul, die in de week die voor ons ligt elkaar het jawoord hopen te geven. Gedenk hen in uw liefde en trouw en dat ze onder die koepel ook hun weg mogen vervolgen tot eer van u. We danken u dat in de voorbije week Arianne en Marcel elkaar het jawoord mochten geven. Groot is uw trouw, o God, aan hen, aan ons betoond. Wees met een ieder die op vakantie is, nu de herfstvakantie weer begonnen is. Geef dat er gerust mag worden en genoten van het schoon van de schepping, maar bovenal ook rust te vinden bij u en in uw woord. Geef ons nog een goede ontmoeting straks na de dienst en wil ons allen in alles een God van nabij zijn. Zonder u kunnen we niet. Draag allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren. We dragen hen aan u op. We bidden u, o God, geef wijsheid en inzicht. Met uw licht bestraald. En wil ons horen uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. We gaan nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden, waarbij de eerste rondgang bestemd zal worden voor het oudere en alleenstaande werk in onze gemeente. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde rondgang voor het bouwfonds. De zendingsbussen bij de uitgang zijn voor het werk van de gereformeerde zendingsbond. De heren zegenen u en uw gaven. Na de collecte zullen we luisteren naar onze gast en daarna gaan we zingen, maar dat geef ik dan straks wel weer op. Nu eerst onze liefdegaven. De heren zegenen u daarbij. Welcome, Brother Chevrenje, here in Ochten. When the youth like something, they say it's cool. Well, we find it very cool that you are here in Holland, from the other side of the world. And several times, Brother Verstoep brings somebody from else to here. But you also said that it's not only cool, it's a cult.
Yeah.
Yeah. To you the word.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat we in jullie midden mogen zijn. We zeiden net vooraf al, zo eens in de twee jaar lukt dat weer een keer om iemand uit te nodigen. Het is inmiddels de vierde keer dat ik denk ik met iemand naar Ochten kom. En het zijn altijd broeders die met ons verbonden zijn via het werk. Ze zijn in dienst gekomen van het programma waar ik voor mocht werken in de jaren 1998 tot 2004. Er zijn nog steeds mensen uit de gemeente, denk ik, die de reis weten te herinneren die gemaakt is in 2003. De delegatie die vanuit Ochten naar Kenia kwam, ons bezocht heeft. Ik heb het zojuist nog even gevraagd, maar daar weet hij niets meer van. Hij was toen al wel in dienst, alleen we hebben hem niet bezocht op de werkplek. Hij zal straks vertellen over de werkplekken waar hij zijn weg mocht vinden. Het is soms echt een zoektocht, ook daar, net zoals hier. Van hoe kunnen we mensen bereiken met het evangelie? Maar heel vaak lukt dat ook door een nieuw gebouw neer te zetten. Dat heeft uitstraling en dan nodigt dat mensen uit om te komen. Dat heeft een groep uit Ochten ooit meegemaakt en dat heeft hij ook verschillende keren meegemaakt. Dus hij weet inmiddels ook wel hoe wij in staat zijn om dingen tot stand te brengen. Dat klinkt heel erg maakbaar. Alsof wij mensen dingen naar onze hand kunnen zetten, dat is het natuurlijk niet. Want we zijn allemaal afhankelijk van God. En mooi hoe dat ook vanmorgen weer doorklinkt in de preek, dat wij door de ogen van God naar iets mogen gaan zien, waardoor het toch een hele andere uitwerking krijgt. Hij moet zelf maar zichzelf voorstellen en vertellen wat hij wil vertellen. Ik zal dat samenvattend vertalen, want ik wil hem niet elke keer in de rede vallen. Maar dan hoop ik dat we genoeg van hem meekrijgen. Veel luisterplezier. Karibu.
Asante sana. Thank you very well. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Good morning.
Good morning. Morning.
Good morning.
Kijk, ze zijn natuurlijk heel erg gewend dat je reageert op een uitnodigende welkom. Dus ik dacht even, als hij nou gaat beginnen met te zeggen prijs de Heer, dan worden wij geacht te zeggen amen. Dus als hij dat nog een keer doet, dan weet u vast hoe u mag reageren.
Oké. Okay. In Kenya or in Africa, we would like to say amen. When someone greets you, we say amen. That's why he's in the, translating. Yeah. I thank God because the fire has brought me. First and foremost, I want to convey to you the greetings from my beloved wife and my beloved children. They greeted you. They say when you reach Holland, greet them.
Allereerst de groeten van zijn vrouw en zijn drie kinderen. Hij heeft drie zoons.
I'm married. I have one wife, three sons. My wife sent so many greetings to you. And then my sons, although they said, Father, we are going to miss you for almost 6 weeks. But I told them, God will be with you, because I trust in God.
Heel veel groeten van zijn vrouw en ook wel van zijn drie zoons, die wel gezegd hebben, we zullen u missen, want hij is ruim 6 weken van huis. Maar ze vertrouwen er ook op dat er voor hen gezorgd zal worden door God.
The congregation or the church, the Reformed Church of East Africa, through our moderator, our pastors and the congregation which I shepherd, they send greetings to you.
De groeten van de kerk in zijn algemeenheid, hij noemt ook de die hem de groeten heeft meegegeven, maar ook van de gemeenten die hij mag dienen.
I thank God because I have known Mr. Andron Farsouf for over 15 years when he was in Kenya. Because when he was in Kenya, I was under him, under the extension committee.
Hij kent mij inmiddels 15 jaar en we hebben elkaar leren kennen ook omdat hij mocht werken voor het programma waar ik leiding aan gaf.
That is when I was ordained as a minister in West Pokot through his help and through his guidance. He really guided me how to continue in the ministry when the church ordained me to be a minister.
Hij is dus bevestigd in Pokot, dat is een gedeelte in het noorden van Kenia waar ook nogal wat bergen zijn, een gebied waar hij helemaal vreemd was. Het is een beetje onze manier van werken geweest om een profeet niet in zijn eigen vaderland te laten werken, maar in de vreemde. Maar we zijn er ook wel achter gekomen dat het niet altijd werkt. Maar hij heeft wel met heel veel plezier daar zijn ambt opgepakt. Hij is daar voor het eerst bevestigd als predikant. En heeft ook dankzij de hulp en de ondersteuning die hij voortdurend kreeg via ons, daar een goede tijd gehad.
Pokot area is a semi-arid area, a desert in Kenya. So he really helped me when I was ministering the shepherd or the congregants in that area.
Ja, het gebied is wat ruig, wat onbegaanbaar, een beetje semi-woestijn. Dus die hulp was ook wel echt nodig om daar mensen te kunnen bereiken.
During that time I was not married, but after my ordination, that is when I got married to one wife.
Toen hij bevestigd werd, was hij nog niet getrouwd. Ik weet ook nog dat dat even discussie opgeleverd heeft, van is dat nu wel verantwoord? Maar we hadden er alle vertrouwen in en vrij snel daarna is hij ook getrouwd. En het is wel komisch om hem steeds te horen zeggen dat hij getrouwd is met één vrouw. Daar moeten wij natuurlijk even bij nadenken, omdat het in die cultuur ook heel gebruikelijk is om meerdere vrouwen te hebben. Maar als christen is dat niet toegestaan. Dus vandaar die nadruk op die ene vrouw.
I thank God because the fire has brought me with my family. Because I trust in him. Everything I ask through Christ's name, God provides.
De bediening van predikant is niet altijd makkelijk. En hij heeft voortdurend het vertrouwen wat hij heeft op God vast moeten houden. Want hij werd, ik vul het nu ook maar wat aan, regelmatig ook door zijn eigen broers en familie erop bevraagd. Is het nou wel verstandig om door te blijven gaan? Je hebt geen salaris. Hoe kun je nu overleven? Zeker straks met vrouwen en eventueel kinderen. Maar hij vertrouwde altijd op God.
After West Pokot, I was transferred to western part of Kenya, a place called Changara in Teso, where through again he was the coordinator of extension and evangelism committee in Kenya.
Hij kreeg een transfer. Dat lijkt bijna op voetballers, hè? Die krijgen dat ook. Maar zo werkt dat daar. Als ze na een periode van arbeid niet meer helemaal goed in hun vel zitten, of als ze menen dat ze op een andere plek beter uit de voeten kunnen, dan doen ze een verzoek naar een commissie. En dan gaat die commissie zich daarover buigen en die geven dan iemand een overplaatsing. En zo is hij naar een tweede werkplek gegaan, ook weer via ons programma. Want ik zag wel dat hij voldoende in huis had om op een nieuwe plek weer een nieuwe start te maken.
Again, it was a semi-arid area. I thank God because he made me manage and do pastoral work, evangelism, administration, and all duties of a minister in that area.
Opnieuw een wat ontoegankelijk gebied. Dat hoorde een beetje bij ons programma. Wij mochten de bestaande gemeenten uitbreiden naar nieuwe gebieden. Dus hij heeft ook daar met heel veel vreugde zijn werk gedaan, ook al was dat niet altijd makkelijk. Want je moet regelmatig op zoek naar mensen die, moeilijk te bereiken zijn. Dus veel wandelen, maar hij heeft het allemaal wel kunnen volbrengen.
I thank God because that judge began, they planted the judge there when I was only 5 years old. But they had not built any permanent judge through the help of my brother Andron, we had to construct permanent church in that area, which has had so much impact to the people of the area and the Christians of the area.
Die gemeente daar was ontstaan toen hij nog maar 5 jaar was. En op het moment dat hij daar kwam om te werken, was er nog geen permanent kerkgebouw. En met hulp van ons programma is dat allemaal weer mogelijk geworden.
Unfortunately, during that time, I fell sick.
Helaas, in die periode is hij ziek geworden.
But through God's guidance, God healed me.
Maar dankzij Gods hulp en steun is hij weer genezen.
Because I read in the book of Psalms, chapter 118.
Hij heeft in Psalm 118 gelezen.
Verse 17 and 18.
De versen 17 en 18.
Which says, Psalms 118. Verse 17 and 18. Which said, I shall not die, but live, to proclaim the works of the Lord. The Lord did indeed chasten me, but he did not surrender me to death.
Psalm 118, vers 17 en 18. Ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken van de Heere vertellen. De Heere heeft mij wel zwaar gestraft, maar om de dood heeft hij mij niet overgegeven.
I thank God because when my parents came and see me during the sicknesses, they said, Pastor, if you die, die in the Lord.
Hij kreeg bezoek van zijn familie, ook zijn ouders, en die zeiden, Dominee, als je nu moet sterven, sterf dan in de Heere.
Because I was seriously sick. And I thank God when I read from the book of Psalms, that gave me strength. And God helped me.
Hij was dus heel erg ziek, maar dankzij deze woorden uit de Bijbel werd hij gesterkt. En God heeft hem inderdaad ook genezen.
After that area, the Extension and the Evangelism Committee decided to transfer me to Samburu area.
Opnieuw kreeg hij een transfer. Zo werkt dat soms. Als iemand wat ervaring heeft in 2 van die moeilijke werkplekken, dan mag hij voor een 3de keer naar een moeilijke werkplek. En dat werd de Samburu regio.
I had to plant a church there. And then through God's guidance, I did his work and I planted a church at a place called Romruti.
Hij mocht daar een kerk gaan planten, een gemeente stichten, en dat is gebeurd in de plek Romruti.
It was again a hard area for me and my family, but I thank God he led us to manage and succeeded.
Opnieuw een moeilijk gebied, maar dankzij de hulp van God heeft hij ook daar weer met vrucht mogen werken.
Because the Lord say, the Bible says, if you do my will, I will continue sustaining you.
De Bijbel zegt ook dat als we Gods wil doen, dan zal God met ons mee blijven gaan.
I do thank God the fire has brought me.
Hij is dankbaar voor God dat hij hem gebracht heeft tot hiertoe. Ik denk ook dat ik moet zeggen tot hiertoe. Het is nu genoeg. We gaan straks verder tijdens de koffie. Dan laten we ook nog wat dia's zien. Dus dan krijgt u ook een beetje een plaatje bij het praatje. Ik heb hem vooral gevraagd, laat iets van een getuigenis horen. En ik ben blij dat dit ook nu voor mij nieuw doorklinkt. Dat hij zo dankbaar is. En dat houdt hem ook in de bediening. Omdat God zijn leven gered heeft. Dank voor uw aandacht.
And we say amen.
Amen. Thank you. Okay. God bless you.
We gaan nu samen zingen van Gods majesteit, Majesty.
Groot is zijn majesteit, lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. Op toonhoogte 279. Ga dan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.